Welkom bij Radio Maria.
Zusters en broeders, de tweede smart van Sint Jozef, dat is in Bethlehem, dat hij geen plaats vindt. Door de volkstelling van keizer Augustus, die precies wilde weten hoeveel onderdanen hij had, moesten alle mensen gaan naar hun vaderstad. En voor Jozef was dat Bethlehem. Tussen haakjes vind ik het geniaal hoe God vanuit zijn voorzienigheid dit raar vreemde besluit van keizer Augustus heeft gebruikt om Maria en Jozef in Bethlehem te krijgen. Want daar moest de Messias geboren worden. Dat was zo voorspeld, terwijl ze woonden in Nazareth. Maar goed, we kunnen ons voorstellen, als Jozef Maria in zijn huis heeft opgenomen, nadat hij van de engel de boodschap heeft vernomen, dat dat een heel bijzondere vreugde geweest moet zijn. En dan ineens komt die beslissing, waarschijnlijk door een soldaat of zo afgekondigd, dat ieder naar zijn vaderstad moet gaan. Een hele reis, we moeten maar eens opzoeken van Nazareth naar Bethlehem op de kaart, met een ezeltje, het meest noodzakelijke. En wellicht heeft Sint Jozef vanwege zijn beroep en zijn kunstvaardigheid of zijn kunstzin een mooie wieg gemaakt voor Jezus. En dan moet je naar een andere plaats gaan en je kunt niks meebrengen en dan maar hopen. Ja, wat gaan we daar tegenkomen? Eerst die lange reis naar Bethlehem. Hoe was het weer? Hoeveel volk was er? Maar aan de ene kant mogen we niet vergeten dat die reis naar Bethlehem ook een soort bedevaart was, want beiden, Jozef en Maria, wisten door een engel dat ze het kind Jezus moesten noemen. En ze konden dus Jezus al aanbidden tijdens die reis, te midden van alle moeilijkheden en weer en wind en warmte en kou en wat het allemaal geweest is. Ze hadden God bij zich. Dat was toch wel iets bijzonders. En wat moet dat voor een indruk gemaakt hebben op Jozef en Maria? Dat God deze weg ging. Dat die bevreemde plaats niet thuis zou gaan geboren worden. Ze wisten nog niet waar dat ging zijn. En als ze dan uiteindelijk na die lange reis in Bethlehem komen, moe, en Jozef gaat kloppen, dan hier, dan daar, nergens plaats. En we moeten ook weten, ik heb ooit rondleiding gegeven in de Heilig Landstichting bij Nijmegen in Nederland, daar heeft men zo'n herberg nagebouwd. Dat is niet zomaar een gebouw. Dat is eigenlijk een grote ruimte en de voorkant, daar is een grote poort, met daarin een klein poortje om mensen binnen te laten en een grote poort om dieren binnen te laten en zo. En daarboven woonde de herbergier, zodat hij mensen kon zien aankomen en eventueel de poort kon ontsluiten of dicht houden voor de veiligheid. En dan was er een grote binnenplaats en daar konden de dieren slapen en ook de mensen. Behalve degenen die veel geld hadden, die konden dan een kamertje huren die links en rechts van die binnenplaats geplaatst waren en dan hadden ze een warm plekje. Maar voor de gewone mensen die niet te veel geld hadden, was dat ja, tussen de dieren slapen, misschien wel warm, maar was ook niet ideaal om daar een kind geboren te laten worden. Dat kwam er ook nog eens bij. Maar in ieder geval moet het toch pijn gedaan hebben als Jozef en Maria terugdenken aan hun oase thuis, waar het zo bijzonder was, waar ze tot Jezus konden bidden, waar ze elkaar zo goed konden begrijpen, waar ze alles bij de hand hadden wat nodig was, om dan in die plaats Bethlehem te gaan zoeken naar onderdak. Nergens plaats. Waar moet je naartoe? En maar zoeken en maar zoeken. En dan denk ik, wat we in onze tijd ook mee kunnen maken, aan mensen die gevlucht zijn en dat loopt niet altijd zoals het moet. En dat ze soms ook in heel vervelende omstandigheden de nacht moeten doorbrengen. Ik denk zelfs aan een zuster die ik heb ontmoet die straatevangelisatie deed. Oorspronkelijk was zij zuster van moeder Teresa, maar zij heeft een aparte roeping gekregen om op straat te staan en mensen wakker te schudden en te doen denken aan God. En zij deed dat zonder veel woorden. Ze had een groot kruis bij zich. Ik heb haar ooit ontmoet in een winkelstraat in Brugge. Ja, dat kruis was toch wel een drietal meter hoog en de dwarsbalk 2 meter breed. En dan stond ze daar zo. Het vreemde was, niemand durfde haar recht aan te kijken. Men keek dan in een winkelruit als een spiegel en dan kon men zo kijken, wat doet die zuster daar met dat kruis? En ik kende haar en ik wist ook dat zij alleen maar ging eten als ze eten kreeg en ging drinken als iemand haar iets te drinken aanbood en ergens binnen kon slapen als iemand haar binnen vroeg. En ik ging naar haar toe en ik vroeg, ja, kan ik iets voor u doen? Oh, zegt ze, een tas koffie, ik heb zo'n hoofdpijn. Maar dan heb ik dat gedaan, haar iets gegeven daarvoor en dat kruis vastgehouden. En op slag voelt je een ander mens. Je zijt ineens een vreemde die daar met een levensgroot kruis staat in een drukke straat in Brugge. En wat denken de mensen van u? Je voelt u dan ineens helemaal anders. Het was een heel bijzondere ervaring, dat vergeet ik nooit meer. Tot die zuster terugkwam en zich weer een beetje beter voelde en dat kruis overnam en mij bedankte. Ik beschrijf dit om dat vreemde gevoel wat je in je kunt hebben als je in een straat bent of te midden van mensen en er is iets waardoor je er niet helemaal bij hoort, waardoor ze je een beetje vreemd vinden. En dat is maar een schaduw van wat Jozef en Maria ervaren in Bethlehem. Deuren gaan open en dicht, sommige gaan helemaal niet open, er is nergens plaats. En maar zoeken, de tijd dringt, die gaat maar verder en verder. Ja, en het werd duidelijk dat die geboorte van het kind van Maria ook niet meer zo lang op zich zou doen laten wachten. En hoe moet dat dan verder? Hoe het precies gebeurd is, staat niet in het evangelie, maar in ieder geval komen ze terecht in een stal, waar herders schuilen bij slecht weer en waar een soort ommuring rond was met stenen gemaakt en een smalle opening, zodat de kudde één voor één binnen kon en de herders hun schapen konden tellen en ik weet niet wat. Maar in ieder geval, in die stal was er wat stro waarschijnlijk. En Jozef en Maria nestelen zich daar. Misschien heeft een of andere herder hun daar naartoe gewezen of een of andere vriendelijke mens die die plek wist en die zegt, ja, daar is het tenminste wat rustig. En dan komen Jozef en Maria daar binnen, in een arme stal. Heel wat anders dan zij thuis gewend waren in Nazareth. En zo goed en zo kwaad als het gaat, maakt Jozef de plaats een beetje proper, want ja, als er dieren geweest zijn, dan kun je dat ook wel merken en ruiken, denk ik, aan zo'n ruimte. En hij zal daar wat opgekuist hebben met wat stro, of wie weet wat er was, en de ezel een plek gegeven hebben. En ja, er zou ook nog een os geweest zijn. In ieder geval, het was een plaats voor herders met hun dieren. En daar wordt de goede herder geboren. Misschien was dat ook wel symbolisch in die zin, dat hij in een stal geboren wordt bij dieren. Een herder die zich bij dieren thuis voelt. Misschien is dat wel een soort zinnenbeeld op, voorbereidend op wat Jezus na de hand zal zeggen als hij rondtrekt. Ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen. In ieder geval waar Jezus geboren gaat worden, we hadden herders een toevlucht gezocht als het regende met hun schapen. En in die armoede wordt de schepper van het heelal geboren. Kunt u zich dat voorstellen? In een kribbe. De engel zegt het naderhand aan de herders. Je zult een kindje vinden, in doeken gewikkeld, liggen in een kribbe. Dus die kribbe moet er gestaan hebben, een voederbak. En ondanks dat dat zo armzalig was en armoedig en ja, koud wellicht ook en niet erg comfortabel, heeft die plaats ook een bijzondere betekenis, want Bethlehem betekent huis van brood. En Jezus zegt naar de hand van zichzelf, ik ben het levende brood uit de hemel. En als Jezus dan geboren wordt, dan legt Maria dit brood uit de hemel, dat ze in doeken wikkelt, zoals dat de gewoonte was, in een voederbak. Dat heeft dan een symbolische betekenis. Maar in ieder geval, Jozef heeft geen warme onderdak kunnen vinden bij mensen. Het is een plaats die voor dieren bedoeld is, voor een kudde met hun herders, als het slecht weer was. En daar nestelen Jozef en Maria zich. Daar bereiden ze alles voor wat komen gaat, in de grootste armoede. En wat moet dat voor Jozef en Maria betekend hebben? Ze wisten al te goed door de engel en de genade die de boodschap van de engel hun toevertrouwde, dat God daar geboren zou worden, de Heer van hemel en aarde, voor wie de engel in de hemel zich neerwerpen in aanbidding. Hij wordt op een van de armste plekjes op deze aarde geboren, een stal van in Bethlehem. Hij kiest de armoede. Wat moet dat betekend hebben voor Jozef en voor Maria? Jezus wordt in de grootste armoede geboren. Jozef vond geen schuilplaats, geen onderkomen bij mensen. Geen warm huis, geen oase van warmte en genegenheid, alleen elkanders genegenheid. Maar wellicht de beste. Juist in zo'n armoedige plaats als een grot, een stal, komt wat mensen zelf betekenen nog sterker naar voren. Hoe moeten daar Jozef en Maria elkaars nabijheid beleefd hebben? Hoe moeten zij die geboorte van Jezus, die op een wonderlijke wijze geschiet, omdat er geen zonde was bij Maria, wat moet dat voor deze twee heiligen betekend hebben? Er is beschreven dat Maria op een gegeven moment omgeven werd door een groot licht en dat Jozef alleen dat licht zag. En als na een zekere tijd dat licht verdwijnt, heeft Maria haar kind in haar armen. In die stal, allemaal herders met beesten zijn. In die stal de koning van het heelal. Het kind dat Jozef papa zou noemen, voor wie Jozef de vader mag en moet zijn, in opdracht van de hemelse vader, die zijn engel zond naar Jozef. Maria heeft het kind in doeken gewikkeld en in de stal gelegd. God heeft een bijzondere voorkeur voor de armoede. En wellicht om de ware rijkdom te openbaren. Jezus' rijkdom in die stal waren Jozef en Maria. Hun liefde, die ze volmaakt gebruikten voor dit goddelijke kind. Hun genegenheid, hun hartelijkheid, hun warmte. En dan, ineens, is er gestommel, is er van buiten een bepaald gerucht. En Jozef gaat kijken en dan ziet hij die herders die komen. Ook arme mensen. Wellicht gehuurd door rijkere mensen om voor hun schapen te zorgen. Maar ze hadden wel een boodschap gehad van een engel. Precies zoals Jozef en Maria. En deze arme mensen zijn de eerste die het kind mogen zien en zijn moeder en Jozef. En we kunnen nauwelijks beseffen wat dit betekend moet hebben. Niet alleen Gods voorkeur voor een armzalige plaats en stal, maar ook voor de armzalige mensen, zonder pretentie, die dag en nacht voor het vee moesten zorgen, de schapen, de kuddes. En zij zijn de eerste die dit mogen zien, het wonder van Kerstmis. Wat moeten dat ontroerd hebben? Wat moeten die ogen in die duisternis met de olielampen of wat het ook geweest moet zijn die er branden, wat moeten die ogen gestraald hebben? En wat moeten Maria en Jozef de vertedering gezien hebben bij deze arme mensen, die des te meer ook waarde konden hechten aan iets wat kostbaar was, wat heilig was, wat mooi was en goed. Het mooiste wat ze ooit in hun leven gezien hebben, dit kind en de moeder die erbij zat, van wie het kind alle eigenschappen had gekregen. De moeder die dit kind 9 maanden gedragen had. En de tedere zorg van Jozef, die al zijn hartelijkheid gebruikt om de herders tot bij dit kind te laten komen en de moeder. De arme herders van Bethlehem, die de geur hadden van hun schapen, zij zijn de eerste die Maria en haar goddelijk kind bewonderen. En die bijzondere Jozef, door God gekozen en begenadigd. Welke indruk hebben Jozef, Maria en dit kind achtergelaten bij deze herders? Misschien heeft de een of andere van die herders na de hand Jezus nog ontmoet als zij weldoende rondging. In ieder geval, zij zijn de eerste die mogen genieten van die goddelijke aanwezigheid in die kerstnacht. Zij zijn de eerste die een engel hebben mogen zien en horen en die heerlijke engelenzang hebben vernomen, die naklinkt in hun hart en die ze uitstralen als ze dit kind zien. En ze vertellen aan Jozef en Maria wat ze meegemaakt hebben, de armen en de kleine. Ik kan me voorstellen dat Jezus het uitroept, Vader, ik verheerlijk u dat je deze dingen hebt geopenbaard aan kleinen, aan kinderen. Maar moeten die herders zich rijk gevoeld hebben als ze daar in die stal komen en het precies aantreffen zoals de engel gezegd had, een kind in doeken gewikkeld, neergelegd in een kribbe. En wellicht waren er herders bij die die stal kenden, omdat ze er zelf met een kudde geschuild hadden. En nu is daar dat kind met zijn moeder en die wonderlijke voedstervader, Jozef. Armen ontmoeten armen. God die arm geworden is om met ons zijn rijkdom te delen. En eerst deelt hij die al met Jozef en Maria. En nu straalt dit kind zijn goedheid en lieflijkheid uit voor deze arme herders, die dat als een kostbare schat in hun arm hart blijven koesteren en bewaren en nooit meer zijn vergeten. Ja, Jozef, begrijp dan wel dat die smart in Bethlehem, dat er geen plaats bij de mensen was, bij God een bepaalde bedoeling had om juist de herders de kans te geven dit kind in de grootste armoede te ontmoeten als hun grootste rijkdom, de kostbaarste parel op aarde, een koningszoon. Jezus, de redder van Israël, het heil van de volkeren, door de engel aangekondigd. En hoe moeten die arme herders hun hulde betuigd hebben, misschien met een schapenvacht of een lammetje dat ze gegeven hebben, we weten het niet, maar we mogen zeker zijn dat deze mensen, juist omdat ze door God waren voorzien om als eerste dit kind te ontmoeten met zijn moeder en jouw heilige Jozef, door God voorzien waren van de juiste liefde om hulde te kunnen brengen, vanuit hun armoede, maar ook hun armoede van geest en hun zuiverheid van hart. Heilige Jozef, Heilige Maagd Maria, verkrijg voor ons die armoede van geest, dat Jezus ook onze rijkdom mag worden, zoals voor die herders die hem mochten zien in de kerstnacht, zoals voor uzelf, Maria, die hem ter wereld bracht als een waarachtig licht, als het brood uit de hemel. En ook zoals hij voor u de grootste rijkdom was, Sint Jozef. Verkrijg voor ons de armoede van geest, dat Jezus onze rijkdom mag zijn, ons geluk, onze vreugde, onze vrede. Sint Jozef, voedstervader van het goddelijk kind Jezus en daarom beschermheilige van de heilige kerk, zijn mystiek lichaam, wij bidden u, verkrijg door uw voorspraak de eenheid onder alle christenen in volkomen onderdanigheid aan de heilige Vader. Bescherm alle godgewijden tegen vijandelijke aanvallen en listen, en geef ons veel priester- en kloosterroepingen en veel heilige priesters en leken. Amen. En na dit gebed wil ik ook het wees gegroet tot Sint Jozef bidden, dat geschreven is door de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Wees gegroet, heilige Jozef. God heeft u met zijn rijke gaven rijk bedeeld. Op uw armen mocht gij de Verlosser dragen, en onder uw ogen groeide hij op. Gij zijt gezegend onder alle mannen, en gezegend is Jezus, het goddelijk kind van uw maagdelijke bruid. Heilige Jozef, zorgvolge verdediger van Christus, beschermer van de heilige kerk, bewaarder van het heilig huisgezin en van het onze, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zusters en broeders, de tweede smart van Sint Jozef, dat hij geen schuilplaats, geen onderdak vindt in Bethlehem, kan ook voor ons een aanleiding zijn om erbij stil te staan dat ons verblijf op aarde, hoe en waar we ook wonen, tijdelijk is. Zoals ook het verblijf in de stal van Bethlehem tijdelijk was, maar het is goed om erbij stil te staan. Dagelijks overlijden er zoveel mensen. Ooit las ik in een boek dat het er 150 per minuut zouden zijn. Maar het is goed om daar rekening mee te houden en onze levenshouding en al wat kostbaar is daaraan aan te passen. We zijn maar tijdelijk op deze aarde. Jozef en Maria hebben zich niet gehecht aan die grot van Bethlehem. Ooit ben ik daar geweest, op een bedevaart. En dat vond ik heerlijk om te mogen beleven. Op de plaats waar Jezus geboren is, heeft men een kerk gebouwd en onder het altaar is een koperen plaat met een ster en er is een ronde opening en daar kun je als een teken van eerbied en dankbaarheid die plaats aanraken om te beseffen, God, gij zijt op deze aarde neergedaald en geboren op deze plaats in de grootste armoede, om onze armoede te delen en ons op te nemen in uw rijke goddelijke leven. Er is een zekere armoede nodig in dit leven en zeker de armoede van geest. Jezus zegt het ook, als gij niet wordt als de kleine kinderen, zult gij het rijk Gods zeker niet binnengaan. We hebben iets van een kind nodig. Ook in het niet gehecht zijn aan alle dingen van deze wereld die we toch weer allemaal moeten loslaten. Want het gaat om iets veel groter, iets eeuwigs. Jezus had in Nazareth geboren kunnen zijn, thuis bij Jozef en Maria. Nee, hij wordt geboren in een grot. En alsof dat nog niet genoeg is, zullen ze zelfs nog moeten gaan vluchten naar Egypte, naar een vreemd land. Alles is tijdelijk, alles gaat voorbij. Ik herinner me nog, als wij Griekse les hadden, die uitdrukking van twee woorden, pantarei. Alles stroomt, alles gaat voorbij. Of misschien kent u ook dat beeld, dat verhaal, wat wel eens verteld wordt van een meisje, dat de dag voordat ze trouwt aan haar mama vraagt, hoe heb jij dat gedaan, mama, dat papa altijd bij u gebleven is? En dan bukt die mama zich en schept twee handen vol met zand van het strand. En één hand houdt ze open, de ander knijpt ze toe en al het zand stroomt weg tussen haar vingers. Zand kun je niet vasthouden, je kunt het wel dragen, maar het is maar tijdelijk. Het aardse leven is tijdelijk. De armoede in Jezus' leven en dat van Jozef en Maria laat zien dat alles tijdelijk is. En de armoede van geest, die we juist ook bij Jezus, Maria en Jozef zo sterk aantreffen, betekent, God zal erin voorzien. Wij laten ons door hem leiden, wat hij ons geeft om van te leven, waar hij ons hebben wil en hoe en wanneer en met wie. Die openheid voor God. Zusters en broeders, de armoede van Jezus' geboorte en de ervaring van Jozef en Maria van het lange zoeken tot ze een onderdak vonden in een stal in Bethlehem, geef ons de stille wenk, om ons niet te zeer te hechten aan ons huis, aan onze woning, aan ons bezit, want als we vastzitten aan al die aardse dingen, zal het heel pijnlijk worden om op het laatste moment van ons aardse leven dat allemaal te kunnen loslaten, om helemaal en alleen gehecht te zijn en op te gaan in God, in zijn hemel. Armoede van geest beleven is een wijsheid. Jozef en Maria hebben lang moeten zoeken tot ze de stal vonden, maar ze hebben de wijsheid en de voorkeur van God voor die armoede uiteindelijk begrepen en geproefd. Zo zijn dat Jezus je grote rijkdom wordt, zoals in die stal. Jezus was hun God en hun al. Dat wens ik u ook toe op de voorspraak van Jozef en Maria, dat God alles voor u betekent. En graag wil ik deze catechese over de tweede smart van Sint Jozef eindigen met ook weer een lied dat ik van in mijn jonge jaren heb leren kennen en zingen. Heilige Jozef, trouwe hoeder van uw goddelijk voedsterkind, die u Jezus heel uw leven onuitsprekelijk hebt bemind. Heilige Jozef, vraag dat wij en beminnen zoals gij. Heilige Jozef, die uw Jezus in uw stulpje bij u had, vaak van daarbij tot hem opziend, stil en innig hem aanbad. Heilige Jozef, vraag dat wij Jezus dienen zoals gij. Heilige Jozef, die in de armen van uw bruid en pleegkind stierft en voor uw getrouwe diensten troon der eeuwigheid verwieft. Heilige Jozef, vraag dat wij zalig sterven zoals gij.